Radio Maria. AM 675.
In de Theologische Academie besteden we aandacht aan het ontstaan van de Jezuïetenorde. Pater Dries van den Akker vertelt over de geschiedenis.
De Jezuïetenorde wordt officieel door de paus erkend en goedgekeurd in 1540, om precies te zijn op 27 september. Op dat moment bestaat die hele orde uit 10 paters. De twee bekendste zijn Ignatius van Loyola uit Baskaland en de latere missionaris Franciscus Xaverius uit Navarra, Noord-Spanje. Vervolgens 4 Spanjaarden, van wie 1 bekeerde Jood, 2 paters uit de Zuid-Franse streek Savoye en nog 2 Fransmannen, 1 uit het zuiden en 1 uit het noorden. Ignatius wordt meestal beschouwd als de stichter. Hij zal door de 9 anderen worden gekozen tot de eerste algemene overste, of zoals zij het in het Latijn zeiden, superior generalis, door ons in Nederland vertrouwelijk aangeduid met pater-generaal. Bij Ignatius' dood, 16 jaar later in 1556, telt de orde al meer dan 1000 leden. Ze zitten in Europa, van de zuidelijke Nederlanden en Duitsland tot diep in Sicilië. Ze zijn uitgezwermd naar Zuidoost-Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Als Ignatius sterft, is hij 65 jaar. Hij werd geboren in 1491, 1 jaar voordat Columbus Amerika ontdekt. Als Ignatius ter wereld komt, is Luther in Duitsland een jongen van 1 jaar of 8. Erasmus van Rotterdam is nog een onbekende jonge monnik in de noordelijke Nederlanden. Er breekt een nieuwe tijd aan. Terwijl Ignatius opgroeit aan de Spaanse hoven, brengt Michelangelo in het Vaticaan zijn beroemde schilderingen aan in de Sixtijnse kapel. Ignatius zal later van zichzelf zeggen dat hij in zijn jonge jaren een onbesuisde man was, ijdel, bezeten door eerzucht en het verlangen gezien te worden. Hij stamt uit een oud, adellijk, baskisch geslacht, oer-katholiek en hondstrouw aan de vorst. Zoals in zijn kringen gebruikelijk leert hij met de wapens omgaan. Hij leert hoofse manieren, hij treedt als secretaris in dienst van de schatmeester van de koning en droomt van een glanzende carrière. Hij heeft zijn oog laten vallen op een zeer hoog geplaatste adellijke vrouwe. Hij noemt haar naam niet, maar men vermoedt dat hij de jongste zus van keizer Karel V op het oog heeft. Die is ongehuwd en leeft met haar moeder, Johanna de Waanzinnige, een teruggetrokken leven in een afgelegen kasteel. Als die haar aandacht is wist te trekken. Natuurlijk biedt hij zich aan als de Noord-Spaanse stad Pamplona wordt bedreigd door Franse troepen. Hij krijgt het opperbevel. Op dat moment is hij 30 jaar. De overmacht is veel te groot. Alle officieren adviseren hem de hopeloze strijd te staken. Nooit. Ten slotte wordt hij getroffen door een Franse kanonskogel. Zo'n zware, ronde, stenen kogel ter grootte van een voetbal. De ene knie verbrijzeld, de andere ernstig gewond. Het zijn de vijandelijke Fransen zelf die hem, uit respect voor zijn moed, naar het ouderlijk kasteel dragen enkele tientallen kilometers verderop. Zijn knie wordt gezet, let wel, allemaal zonder verdoving. En dan breekt er een tijd aan van revalideren op bed, een tijd van verveling. Zijn enige tijdverdrijf is fantaseren. Hoe zou mijn leven eruit zien bij mijn adellijke dame? Heroïsche dromen, ridderlijke dromen. Intussen blijkt dat er een dot aan de binnenkant van zijn knie naar buiten groeit. Geen gezicht. Bovendien zal het hem in zijn bewegingen hinderen. Zo kan hij zijn adellijke dame nooit onder ogen komen. De chirurgijns zeggen dat het weggezaagd kan worden, maar dat alle pijn die hij tot nu toe geleden heeft niets is in vergelijking met wat hem dan te wachten staat. Doe het toch maar. De slachterij vindt plaats. Hij klemt zijn tanden op elkaar, de tranen lopen over zijn wangen, maar hij geeft geen kick. Zo één was Ignatius. Hij verveelt zich. Ook fantaseren houdt een keer op. Hij vraagt aan zijn schoonzus: heb je echt geen boeken in huis? We leven kort na de uitvinding van de boekdrukkunst. Boeken zijn schaars en peperduur. Bij zijn vroegere heer, de schatmeester, had hij een pas verschenen ridderroman gelezen. Wie weet heeft zijn broer ook een exemplaar gekocht. En waarachtig, ze komt met 2 boekjes terug. Een navertelling van het leven van Jezus en een bundeltje heilige levens. Niet wat hij nou meteen gehoopt had, maar altijd beter dan niks. Hij begint te lezen. En van nu af heeft hij 2 dingen om over te fantaseren. Enerzijds, hoe zou het zijn met mijn hooggeplaatste adellijke vrouwen? En anderzijds, hoe zou het zijn als ik ook ging doen als die heilige uit het boekje? Per slot zijn dat ook een soort helder verhalen. En dan doet hij een ontdekking. Hij realiseert zich dat beide fantasieën hun eigen nasmaak achterlaten. Als hij dagdroomt van zijn edele vrouwen, is dat leuk, zolang het duurt, maar het laat hem leeg achter. Terwijl als hij dagdroomt over de vraag, en als ik eens zou gaan doen als de heilige Franciscus of als de heilige Dominicus, dan houdt hij daar lange tijd een voldaan, verzadigd gevoel aan over. Troost, noemt hij dat zelf. Zou dat echt zo zijn? Hij gaat het uitproberen. Inderdaad, de gevoelens blijken consequent bij het een of bij het ander op te treden. Wat betekent dat? Oerkatholiek als hij is, komt hij tot de conclusie dat die gevoelens signalen zijn van God. Het troostgevoel interpreteert hij als Gods goedkeuring, het uitblijven ervan als het uitblijven van goedkeuring. En dat betekent in zijn geval dus dat hij zich met de goede dingen bezighoudt als hij fantaseert over de vraag hoe zou het zijn als ik zou doen als de heiligen deden. En na lang piekeren besluit hij, dan is dat Gods wil, dat moet ik dus gaan doen. Dat is het begin van zijn geestelijk leven. Van een jezuïetenorde is nog geen enkele sprake. Daar zullen nog 18 jaar overheen gaan.